gemeente vooraf de volgende mededelingen. Aanstaande donderdag zal er cursus geestelijke vorming zijn in de Rehobothkerk te Sommelsdijk, aanvang 7:45. Dr. P. de Vries hoopt te spreken over de actualiteit van het boek Daniël. Aanstaande vrijdag organiseert het Centraal Verband de openingsavond van het verenigingsseizoen, aanvang 7:00. Heel de gemeente wordt hartelijk uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Dan is er ook de tweede huwelijksafkondiging van Jaap But en Helene van Wezel. De kerkelijke bevestiging van dit huwelijk zal aanstaande donderdag plaatsvinden om 12:00 middags in onze kerk. Tot zover deze mededelingen. En dit is zoals zo de Heer wil en wij leven, zal dit gebeuren. Zullen wij bidden. Zegen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen wij samen zingen Psalm 1, de versen 1 en 2. Psalm 1, welgeluk zalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. En vers 2, want hij zal zijn gelijk een frisse boom, in vette grond geplant bij ene stroom. Psalm 1, versen 1 en 2. Gemeente, luisteren wij eerst naar de wet des Heren en zingen wij daarna Psalm 84, vers 6. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is allen tijden zon en schild. 84, vers 6, na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is Matteüs 13. We lezen de versen 1 tot en met 9 en de versen 18 tot en met 23. En dan willen we vanmorgen het laatste gedeelte van de gelijkenis van de zaaier met elkaar overdenken. Dus daartoe lezen we nogmaals Matteüs 13, 1 tot en met 9 en ook de versen 18 tot en met 23. En daar lezen wij het woord van de Heere aldus. En te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat en al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. En de vogels kwamen en aten dat op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen en de doornen wiesen op en verstikten het. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. En vers 18. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikt het woord. En het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede zaad, goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat. Die ook vrucht draagt en voortbrengt. De 100, de ander 60 en de ander 30-voud. Tot zover de lezing uit het heilig woord van de Heere. De tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 8 en 9 en vers 23. Versen 8 en 9 en 23 waar wij lezen. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat. Die ook vrucht draagt en voortbrengt. De 100, de ander 60 en de ander 30-voud. Tot zover de woorden van onze tekst. In ons gebedgemeente willen wij denken aan zuster Noordijk, die morgen, zo de Heere wil, voor verdere revalidatie wordt opgenomen in Nieuw-Rijsenburg. En we willen ook bidden voor zuster Blok vroeg in de wei, waar een broer afgelopen week is overleden. Zullen we samen bidden. Heilige Heere, zo hebt u in uw goedheid ons weer samengebracht vanmorgen hier in uw huis. Wat een zegen en een weldaad dat wij hier samen mogen zijn onder uw woord. Want dat woord van u is krachtig. Dat woord brengt leven voort. Dat woord geeft ware troost. Dat woord geeft richting en stuur aan ons leven. En dat woord bewaart ons voor struikelen en vallen in allerlei ellende. Dat woord laat ons zien wie u bent. En het laat ons ook zien wie wij zijn. En wat wordt er dan een wonder, Heere, dat wij hier mogen komen, want wij allen zijn melaats, niet lichamelijk, maar geestelijk. Want er is geen mens die goed doet. U hebt uit de hemel nedergezien om te zien of er iemand is die goed doet, en u vond er geen één. Allen zijn zij afgeweken, wij ook. Allen afgeweken. En u bent zulk een heilig God dat als wij tegen één van uw geboden zondigen, wij tegen heel uw wet gezondigd hebben. En zo beschrijft u zelf in uw woord in Jesaja 1, dat de mens van natuur is melaats. Van de hoofdschedel tot de voetzool toe. En daarom, Heer, is het gepast dat wij voor u zouden belijden dat wij melaats zijn. En daarom is het een wonder dat u ons nog wilt ontmoeten. Dat u ons uw heilig woord in onze handen legt. En dat wij met al het vuil van de afgelopen week hier mogen zitten en staan in uw huis. En zo willen wij u ervoor danken, voor dat grote voorrecht, dat wij zo genade vinden in uw ogen, dat wij hier mogen komen. Maar Heere, wij bidden u, dat wij niet zonder uw zegen kunnen, of uw barmhartigheid wil betonen aan ons, en ons uw zegen wil geven. En dat kan alleen maar in de naam van de Heere Jezus Christus. Omdat u, Heere Jezus, de verlossing bewerkt hebt. U hebt de losprijs betaald door uw bloed. En zo is er leven en behoud in u. En daarom naderen wij tot u, o Vader in de hemel, in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En bidden wij u op grond van zijn volkomen werk, of u ons genadig uw Heilige Geest wil geven, al hebben wij u bedroefd. En al is het zo dat wij van nature zelfs de Geest uitblussen, o Heere, bidden wij u, of u met barmhartigheid bewogen wilt zijn, of u ons wilt opzoeken met uw genade, zodat we mogen zien wie we geworden zijn, dat we ons recht mogen kennen, dat wij van nature geen recht hebben op de hemel of op enige zegen en weldaad van u, maar dat wij er naar recht buiten moeten vallen. Maar dat u nou een weg geopend hebt in uw Zoon. Ja, dat is het wat de Heilige Geest ons leert zien. En dat we door uw Zoon het leven weer mogen ontvangen. En zo vragen wij u om die krachtige werking van uw Heilige Geest, zodat Christus Jezus ingang mag vinden en ingaan mag in onze harten. Opdat we zullen leven voor u, Heere Jezus. Wilt u dan dat wonder van de wedergeboorte schenken? Want tenzij iemand wederom geboren wordt, hij zal het koninkrijk Gods niet zien. Wil daartoe nog krachtig werken met uw woord. Wil zien op uw ontferming, op uw genade, op uw barmhartigheid. Wil zien op uw verbond. Wil letten op uw woord en op de beloften daarin. En wil zien op het volkomen volbrachte werk van uw Zoon. En wil ons zo een zegen geven over onze jongens en meisjes, dat zij u zullen leren liefhebben. Dat ze de zonde daarvoor weg zullen vluchten. Dat de jongeren ook niet zich in zullen laten met het vuil van deze wereld. Maar dat ze u zullen aankleven. En bij u een heilrijk lot zullen ontvangen. Heere, wilt u dat bewerken en de liefde van God laten ervaren in hun harten, opdat onze jongeren ook losgeweekt mogen worden van de verleiding van deze wereld, omdat ze de schat gezien hebben die zo rijk is, daar is niets mee te vergelijken, de schat van de liefdevolle ontferming van God. Heere, wilt u door uw geest zo bewerken dat de vrucht mag komen op uw evangelie ook in ons midden. Dat de vrucht van de Heilige Geest gezien mag worden. En dat u zelf in ons midden zult, met ons zult optrekken. Heere, wees zo met barmhartigheid bewogen. Heere God, maak plaats voor uzelf. Dat we onszelf leren verloochenen voor u en u leren aanhangen en betrouwen. Ach, het is toch een leerproces, ook voor uw volk en kinderen. Ze struikelen toch zo vaak. Maar wanneer u hen verder leidt en beschermt, Heer, dan zullen ze steeds weer opstaan. En zo met vallen en opstaan zullen ze leren die weg te gaan die tot het leven leidt. Heere, wil zo toch vrucht geven, dat er ook rijpe en rijke vrucht in ons midden mag zijn. Schenk, Heere, zo de werking van uw Heilige Geest. Zegen daartoe ook de prediking van uw woord, ook van morgen. Sterk uw dienaar in het spreken, help ons bij het luisteren. Geef dat de jongens en de meisjes ook zullen luisteren en ook het belangrijkste ook zullen meenemen en overdenken. Help ouders ook in de opvoeding van de kinderen bekwaam en versterk hen. Zegen ouderen ook die thuis meeluisteren, die hier niet kunnen zijn vanmorgen. Geef dat zij ook op hun plaats waar ze zijn een zegen uit uw hand mogen ontvangen. En dat uw woord ook tot hen voor eeuwige zegen mag zijn. Heere, we bidden u voor alleenstaanden. We bidden u, Heere, voor heel de gemeente. Schenk uw zegen en genade. Ook over het gemeentewerk wat weer begonnen is. Zegent u de catechisaties en de zondagsscholen, de verenigingen. Ook komende week, wanneer de openingsavond zal zijn, wil ook de spreker zegenen en ons een fijne avond met elkaar, met jongeren en ouderen, geven. Trouwe God, gedenk Jaap en Helene, wanneer zij hopen te trouwen deze week. Wilt u hen voorgaan, hen leiden, hen een gezegende dag geven. En dat wij ons ook als gemeente met hen mogen verblijden in deze dag. Heere God, wij bidden u of uw zuster Blok vroeg in der wij wil vertroosten. Ze is getroffen in de afgelopen week met een sterk verdriet. En u kent het hart dat schreiend tot u vlucht. En geef ook dat zo zuster Blok, dat haar hoop op de levende God mag zijn. Dat zij op u mag zien te midden van al het verdriet. Versterk haar en vertroost haar. Schenk genade ook bij de begrafenis. En geef, Heere, dat uw licht mag schijnen ook in haar ziel en leven. Gedenk al de rouwdragenden. Heere God, zo bidden wij u ook of u in genade verder wilt denken aan zuster Noordijk. Geef dat ze inderdaad morgen hier weer in ons dorp mag komen en zegen de behandeling op Nieuw Rijsenburg. En wilt u geven dat haar krachten mogen toenemen, dat de wonden mogen genezen en dat zij ook uw goedheid mag zien en dat haar ziel een gewaterde hof zou wezen. Heere, dan zal ze gezegend zijn. Heere, gedenk ons zo in deze dienst, zegen de organist en ook de organisten die ons geregeld begeleiden. Gedenk het werk ook van de kosters. Schenk uw genade ook daarbij. En wil, Heer, ons in alles goed en nabij zijn. Maar, Heere, dan gaan onze gedachten ook uit naar anderen. En we bidden u in het bijzonder voor de minderheden in Irak, waar een vreselijke dreiging voor is. Een dreiging van moord en doodslag en ontvoering en slavernij. Heere, wij bidden u of u daar verlossing wil geven. Of u dat woest geweld wil stoppen. En of u hen die in gevaar zijn wil beschermen. Heer, u bent bij macht om zelfs uw engelen uit te zenden. Om hen, uw kinderen die in gevaar zijn, te beschermen. Heere, wilt u dan nog genade tonen, uw bescherming geven en hen die op u hopen en tot u vluchten, dat ze niet beschaamd uit zullen komen. Wil nog wonderen doen, Heere, want u bent toch de almachtige God. Heere, wil zo uw genade schenken. Wil uw koninkrijk uitbreiden en ons nu nabij zijn om Jezus wil. Amen. Gemeent, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En laten we dan zingen Psalm 92, de versen 7 en 8. 92, 7 en 8.
Thank you.
Geliefde gemeente, we hebben gezien in de afgelopen week hoe de zaaier uitging om te zaaien. En jongens en meisjes, jullie weten ook waar dat zaad allemaal terecht kwam. Het is een heel duidelijke gelijkenis. Een gedeelte viel dus op een platgetreden weg. Aangestampte aarde, waar iedereen over liep, een pad. Daar groeit niets op. Maar een gedeelte viel ook op een dunne laag aarde met daaronder een rotsgrond. Ja, daar ging het ook niet goed. Dan gaan de wortels niet naar beneden, niet door de rots heen. En een ander gedeelte viel tussen de doornen. En de doornen groeiden op samen met het zaad en ze werden verstikt. Dat zaad kon geen vrucht voortbrengen. Hebben we vorige week gezien. En dan nu dan tenslotte het laatste gedeelte van de gelijkenis. Dat het zaad wat in goede aarde gevallen is. En dan willen we letten op drie gedachten. Ten eerste de groei. Ten tweede de vrucht. En ten derde zien we ook de noodzaak om te horen. Dus we denken na over het zaad in de goede aarde. En we zien ten eerste de groei. Ten tweede de vrucht. En dan zien we ook de noodzaak om te horen. Dus zo vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis om uit te leggen hoe de prediking van het evangelie plaatsvindt. Hij heeft het dus over de kerk. De Heer Jezus spreekt hier over het koninkrijk der hemelen op aarde, waar mensen samen zijn om het woord van God te horen. En we weten dat de Heer Jezus zelf ook dat woord gezaaid heeft. Hij is de zaaier. En daarnaast zijn al de dienaren van het woord en allen die geroepen zijn om dat woord te verkondigen, die zijn ook zaaiers. En dan een deel van dat aard, van dat zaad, dat brengt geen vrucht voort, maar één deel wel. Want dat woord van God, dat brengt vrucht voort. En we kunnen ook nadenken over het woord, het gesproken woord, hoe krachtig dat kan zijn. En hebben we niet eens over het woord van God nog. Door het woord, het gesproken woord, zijn er oorlogen ontstaan. En doordat iemand met het gesproken woord zo gewerkt heeft, zijn oorlogen voorkomen. Het woord van God is nog veel krachtiger. Dat woord van God doet wat een mensenwoord niet kan. Dan kan een mensenwoord iemand bewegen. En dan kan een mensenwoord doorslag geven. Dat er een verandering komt in de politiek of in het beleid. Of door een mensenwoord kan een leven toch op een ander spoor gezet worden. Maar het woord van God, dat is veel krachtiger. Want dat woord van God, dat werkt nou in je hart, jongens en meisjes. Dat is nou het verschil. Het woord van een mens spreekt tot je oren en kan in je verstand wat werken. Maar het woord van God, dat komt in de ziel. En dan gaat er iets veranderen binnenin een mens. De Heere zegt zelf dat dat zaad van zijn woord, dat werkt wedergeboorte. Dat werkt uit een nieuw begin, dat mensen vernieuwd worden. Dat kan geen mensenwoord doen. Dat kan de knapste politicus of de diepste filosoof, die kan niet het hart veranderen. Die kan je geen nieuw hart geven. Maar de Heere kan dat wel met zijn woord. Zijn woord wat verkondigd wordt, dringt in de harten en geeft nieuw leven, wedergeboorte. Dan dringt dat woord in je hart en het laat je niet los. En dan voel je ook heel goed in je hart, jongens en meisjes, dat dit woord de waarheid is. Als de meester of de juffrouw op zondagschool tot je spreekt en je moet goed luisteren, want ze vertelt het woord van de Heere aan je, en dan weet je, dit woord, dat is de waarheid. En dat woord, als het goed is, dringt in je hart. En als het goed is, laat dat woord je ook niet meer los. En zo is dat woord een kracht tot zaligheid. En dat heeft Calvijn genoemd het inwendige getuigenis van de Heilige Geest. En dat is zeer waar. Dat de Heilige Geest getuigt in onze harten dat dit woord waar is. En zo komt het woord ook in uw leven met macht. En dan begint er wordt iets losgemaakt. En daarom is de prediking zo belangrijk. En zo vormt de prediking ook een gemeente. En dat is een zware verantwoordelijkheid voor de predikers, hoe zij het woord van God bedienen. Maar het woord van God is met kracht en macht en het brengt vrucht voort. Maar eerst gaat het groeien. Nou, hoe gaat dat met plantjes? Jongens en meisjes, misschien heb je wel eens gedaan dat je zaad gestrooid hebt in een bakje aarde. Een beetje aarde overheen gedaan en dan zie je een tijdje niks. Dan kom je de volgende morgen weer kijken en is niks. En na 3 dagen ga je weer kijken, is nog niks. Je denkt, nou, dat zaad doet niks. Je hebt er heus wel wat water gegeven. Maar er gebeurt wel wat. Maar dat zien we niet. Dat gebeurt onder de aarde. Daar vindt er een wonder plaats. De wereld is vol wonderen. Het ontkiemen van zaad is een wonder. Dan gaat zo'n zaadkorrel gaat sterven. Maar dan komt er een scheutje, een wit scheutje, komt dan en dat groeit naar beneden, onder de aarde. Dat is het begin van een wortel. En zo'n worteltje gaat naar beneden om vocht en voeding te halen uit de grond. Zo heeft de Heer dat geschapen. Het gaat diep in de aarde. Nou, zoiets gebeurt ook wanneer het woord van God gestrooid wordt. En daar ziet u, meester of juffrouw van de zondagsschool, daar ziet u eerst helemaal niets van. En uw vader of moeder ziet er ook niets van. Maar het zaad wat u strooit, elke dag weer voorlezen uit de Bijbel. En voor de kinderen ook uit de kinderbijbel. En hen het Gods woord uitlegt. Dat is zaad wat u strooit. En dat verdwijnt onder de aarde van het hart van uw kind. En dan door Gods genade gaat dat zaad ontkiemen en gebeurt er wat. Het gaat wortels schieten in iemands leven. En dan bereikt het woord van God onder de kracht van de Heilige Geest de diepste plaatsen van de ziel. En dan gebeurt er wat onderhuids, verborgen. Dan gaat een mens zien dat hij eigenlijk, dat hij nog zonder God leeft. En dan gaat hij zien dat hij God nodig heeft in zijn leven. En dan gaat een mens ontdekken dat hij verdorven is. En dan kan een mens zelfs verbroken daaronder worden. En dan krijgt hij een ootmoedig hart. En dan kan het beleden worden, nooit heeft iemand zoveel kwaads gedaan. Tegen iemand die zo goed is. Dan komt u erachter dat u jarenlang de Heere maar hebt laten staan. En jij die opgevoed bent in de kerk en je dacht dat alles aardig goed met je was, opeens ga je het beseffen, maar ik leef nog zonder God. Ik heb geen band, geen persoonlijke band met hem. Ik bid wel, want ik geloof wel dat God er is, maar voor de rest staat het buiten mijn leven. Het is niet echt, het leeft niet. En dan ga je zien dat de Heer Jezus eigenlijk ook van jou moet zeggen, ik ken u niet. Omdat je hart gesloten is. En dat er geen overgave in het leven is. En dan zie je dat je het verdient. Dat je het verdient om voor eeuwig weggeworpen te worden in de hel. Je ziet dat je dat verdient. Omdat je zonder God leeft. Ook al uitwendig heb je wel een aan de oppervlakte lijkt het wel wat. Maar in je hart, je geeft alleen maar om jezelf en niet om God. En dan zie je dat je genade nodig hebt. En dan ga je roepen om genade. Ga je roepen om God. Roepen om Christus. En dan kun je niet meer zo verder leven. Want Gods woord trekt door met macht in je leven. En zo kun je het ook vergelijken met christen uit de pelgrimsreis van John Bunyan. Die christen die verlaat de stad verderf. Hij wil de toekomende wraak ontvluchten. En hij loopt daar uit die stad en hij weent en hij zegt, o wee is mij, want ik heb gezondigd. En wat moet ik doen om behouden te worden? Kijk, zijn ogen waren open gegaan. Hij werd geworteld in het woord van God. Hij hield dat woord van God vast. Hij had een last op zijn rug. Hij zag het nu. Hij wist het. Hij beleefde dat. En hij wist dat hij behouden moest worden, maar wist niet hoe. Hij herkende zijn schuld. En toen kwam evangelist tot hem en wees hem naar die enge poort. En daar ging hij toen naartoe enzovoort. Maar hij had een heimwee naar God. Dat noemt de Bijbel een droefheid naar God. Hij kon niet meer zonder de Heer in zijn leven. En deze zaken vinden vaak plaats in het verborgen, in een persoonlijk gebed. Daar wil je niet dat je vader en moeder horen wat je aan het bidden bent. Het vindt plaats ondergronds. En zo kun je het vergelijken ook met het zaad. Dat gaat wortels schieten onder de grond. En als je naar de buitenkant kijkt, dan is het allemaal nog zwarte aarde. En je denkt, er gebeurt niets. En zo kan het ook in je leven zijn. Anderen zien die verandering niet. Jij voelt het wel. Al weet je niet wat die verandering is, maar je weet wel één ding. Ik ben zonder God en ik moet de Heer in mijn leven leren kennen. En misschien dat je wat stiller wordt. Misschien dat je niet zo uitbundig meer bent. Misschien wat meer teruggetrokken. Omdat de zaken op je ziel drukken. Die voor jou belangrijk geworden zijn. En daarom kun je niet zomaar overgeven aan de dartele genoegens van het leven. Want dat voldoet niet meer. Ik mis God in mijn leven. Er ontstaat een persoonlijke, verborgen verhouding tussen de Heere en uw ziel. Al merkt u dat misschien niet eens, maar u bent wel om God verlegen. U dorst naar God. Kijk, dat is het begin van het geestelijke leven. En zo iemand die dorst naar God kan nooit zeggen, oh, nou is het goed, het is onhoudbaar, ik moet hem kennen. Ik kan niet rusten op mijn gemis. En daarna, wanneer die wortels wat gegroeid zijn, wat gebeurt er dan? Dan kijk je naar de zwarte aarde en dan zie je, dan komt er iets naar boven. Een klein groen scheutje. Dat gebeurt in het echt, jongens en meisjes. Als je na een week, of misschien duurt het wel 2 weken, als je dan terugkomt, dan zie je, dan komt er iets groens boven de aarde. Dat is een wonder. Daar is de Heer om te danken, om dat wonder. Daar gebeuren allemaal wonderen om ons heen op het veld. Wonderen van Gods macht. En dat gebeurt ook geestelijk. Net als die groene scheutjes naar boven komen en ze verlangen naar regen en zonneschijn, zo begint uw ziel ook te dorsten naar de levende God. Er komt wat groei en de Heere werkt krachtig en de Heere werkt door. Wanneer de Heere begonnen is, dan gaat hij ook door. De Heere geeft de groei en die groei gaat door. Dat groene scheutje wordt wat groter. U wordt meer en dichter aan de Heere verbonden. Je gaat lezen uit het woord. Dat woord wordt nou een open boek voor je. En het kan zijn dat het voor jou is alsof je voor de eerste keer dan gaat lezen uit dat woord van God. Dan lijkt het allemaal nieuw voor je. Zo kan de Heere dan zo krachtig werken. En zo komt er groei. En dan zoals een groen scheutje verlangt naar regen en zonneschijn, zo verlangt u ook naar de Heilige Geest die verkwikking u zou geven. Maar die groei, daar komt ook weerstand tegen. Dan zijn er machten aan het werk om die groei te stoppen. Dan heb je de macht van de wereld en van de verleiding. Macht van allerlei zaken die je afleiden van dat ene noodzakelijke. En je hebt je eigen zondige begeerten in je leven. En zo komt er ook weerstand tegen de groei. Dat noemen we ook de macht van het vlees. Dat zijn mijn eigen zondige verlangens. En zo is dat die groei niet gemakkelijk. Maar de kracht van God is sterker. Gelukkig wel, anders zou er niemand behouden worden. En de Heere werkt door en overwint. Dat jonge leven door Gods kracht overwint die bestrijding en die tegenstand. En er wordt er zelfs ook iets ervaren van doornenstruiken. Ja, kijk, we zeiden net dat het op goede aarde viel, er waren geen doornenstruiken. Nee, maar jongens en meisjes, je weet toch ook dat overal in het veld vind je soms kleine doorntjes en klein onkruid. Je moet onkruid wieden en dan na 2 weken zie je weer allemaal kleine onkruidplantjes. Dat blijft maar doorgaan. Nou, zo is dat jonge plantje heeft ook te maken met van die zaadjes van onkruid. Die willen toch proberen daarnaast te gaan groeien. Er komt weerstand. Dat is toch een worsteling. Om je te onttrekken van die verleidingen. En om je prioriteit in het leven juist en recht te stellen. En het is een pijnlijke zaak soms om die doornen af te snijden. Soms kan de Heere vragen dat je iets wegdoet uit je leven. Iets wat je eigenlijk heel fijn vindt. Misschien bepaalde vormen van muziek die niet goed zijn. Muziek wat haaks staat op de Heilige Geest. Omdat het zondige muziek is. Wat is dat dan? Opzwepende muziek. Muziek waarbij je niet over de Heere kunt nadenken. Maar waarbij een mens wel lusten opgewekt worden. En zulk muziek moet dan weg. En je voelt het, je weet het, het kan niet en je wilt het niet. En dan komt er een strijd los. En dan doet het pijn. Maar dan zeg je, het moet toch weg. Dat rare muziek, dat moet nu weg. Want mijn hart moet voor de Heere zijn. Ja, sommige jongens kunnen affiches hebben op hun kamer of meisjes. En met zaken die waarop geadverteerd wordt wat tegen de wil van de Heer is. En dat moet eraf. Dat kost ook pijn. Net als zo'n doornstruikje komt op. Als je nou doornen moet uittrekken uit je tuin, dat doet ook pijn. Moet je voorzichtig zijn. Waar moet je nou precies beet pakken? Waar nog geen doorn is, dan trek je maar uit. Ja. Doet pijn, zo is het ook geestelijk ook. Het is een kost aan verbonden, een prijs om de Heere te volgen. Het kost u wat. Wat kost het u? Uzelf. Niet mijn wil, Heere, uw wil. Maar zo komt er groei. En eigenlijk hebben we daar heel ons leven mee te maken, met die bestrijdingen en die aanvechtingen. En soms denk je wel eens, waarom zou de Heere nou al die aanvechtingen en bestrijdingen nou niet weglaten? Dan zou je toch zo kunnen groeien. Denkt u dat misschien ook wel in uw leven? Dat u na zoveel jaar nog last hebt van allerlei gedachten. Het zou toch veel beter zijn als dat allemaal één keer weg was. Ja, maar de Heer is ook wijs. En het kan ook vaak zijn door de strijd dat we onze zwakheid steeds dieper inleven. Ook onze natuurlijke verdorvenheid steeds dieper inleven. En dat er zo meer en meer waarde komt voor Christus. Dat hij steeds groter en steeds noodzakelijker wordt. Dat juist door de strijd van het geloof dat het geloof versterkt wordt. En in die strijd hoef je nooit alleen te strijden. Maar je mag al je verkeerde gedachten, je vuile gedachten voor de Heer neerleggen. Je mag vragen de Heer om je gedachten van af te wenden. En als je nou in die strijd, als je nou iets ziet of leest of je oog valt op iets, je weet dat is niet goed. Dat wekt me allemaal zondige gedachten op of dat voedt het vlees. Dan moet je onmiddellijk afkeren. Niet op zitten te kijken, wat is dat? Ik weet precies wat er is. Onmiddellijk afkeren. Mag je de Heer vragen om kracht? Zegt Job ook. Job had ook een verbond met zijn ogen gemaakt dat hij niet op een meisje wilde zien. Dus de verleiding, daar wilde hij niet naar kijken. En de psalmdichter zegt het ook. Wend mijn ogen af van de ijdelheid. Nou, daar is onze maatschappij vol van. Daarom is het ook een strijd. En ik kan de mens nog schrikken hoe de zonde nog in zijn leven kan werken. Maar langs deze weg komt er groei. Hoe worden soldaten sterker? Hoe worden ze krachtiger om de strijd, de oorlog in te gaan door te trainen? En zo traint de Heere zijn volk ook. En goud, dat wordt ook gelouterd. Ik heb nooit gezien, geloof ik. Maar goud, dat doen ze ook in een smeltkroes. En dat gaat dan heel heet worden, wordt vloeibaar. En op een of andere manier kunnen ze de onreine deeltjes, die komen geloof ik bovendrijven, kunnen ze eraf halen. Maar dus dat is een beeld van door de smeltkroes, heet dat dan, van de beproeving, wordt het goud van het geloof zuiver en gelouterd. En in de strijd waar u mee te maken hebt, mag u weten, er is in de Heere onuitputtelijke genade om te vergeven wanneer u gevallen bent. En er is in de Heere onuitputtelijke kracht dat u de strijd verder aan kunt. Elke dag opnieuw mag u weer naar hem toe om hulp en kracht. En langs die weg komt er groei. Maar dan zal er ook vrucht komen. En dat is zo heerlijk. Dit is het mooiste van het christelijke geloof. Hier zie je dat het werkt. Hier zie je dat het christelijk geloof doet wat niets anders in deze wereld kan doen. Er komen vruchten in het leven. Geen filosofie, geen andere godsdienst doet dit. Dat doet alleen de Heere Jezus door de macht van zijn Heilige Geest. Hij verandert de mens innerlijk. Wat wil dat zeggen? Hij wordt vol liefde en zorg, barmhartig, ootmoedig. De harten worden veranderd. En dat gaat van binnenuit. Het is niet dat je iemand een ander levenspatroon aanleert. Dat is mogelijk. Dat je iemand anders andere levensgewoonten aanleert. Dat kan een mens bij de andere mens wel bewerken. Maar niemand kan het hart veranderen. Dat doet God alleen. Mensenlevens worden werkelijk veranderd. Door de kracht van de Heilige Geest. Want wanneer de Heer met zijn geest in u werkt, dan kunt u niet meer leven naar uw oude zondige gewoonte. Dat wilt u ook niet. En al wordt u er steeds toe verleid en al is het een strijd en al gaat de vrucht komt niet in één keer in zijn volheid. Dat is een groeiproces. Maar toch door de bekering tot God wilt u alle zonde uit uw leven, dat het weg is. Het is niet dat u bepaalde boezemzonden nog vasthoudt. Dat kan niet, dan klopt het niet. Want u begeert Christus te kennen. Ja, die vrucht, wat is die vrucht? Er is veel over te zeggen. Er zijn boeken over geschreven, over de vrucht. Ja, die vrucht is dat er vertrouwen komt. Geloof op de Heere. Dat je het met de Heere wilt wagen. Dat je krediet op de Heere hebt. Dat je weet, de Heere zal mij helpen. De Heere zal mij niet versmaden. En dat je daarom tot de Heere gaat. Er komt vertrouwen. En u gaat wegvluchten van de zonde. U sluit uw ogen ervoor toe, zoals we ze net zagen. En er komt ook volharding. Leidzaamheid noemt de schrift dat. Dat is volharding. Je houdt vol, taaie volharding met geduld. Want soms voelt u de nabijheid van de Heer, maar soms voelt u zijn nabijheid ook helemaal niet. Betekent niet dat de Heer er niet is. Dat betekent dat u het gewoon niet voelt dan. Maar dan zal het geloof toch doorgaan op de weg die ze moeten gaan met taaie volharding. Of ik zijn nabijheid nou voel of ik zijn nabijheid niet voel, toch verder gaan. Want de Heere gebiedt mij en zijn geest werkt in mij om door te gaan. Voor u te leven, u aan te kleven, u te zoeken, van uw kracht ontvangen. En zo wordt u al afhankelijker van God. Zo komt er de vrucht van de afhankelijkheid. En dat is een zegen. Als een mens in afhankelijkheid van God gaat leven. En we noemden net ootmoedigheid. Jongens en meisjes, moeilijk woord hè. Ootmoedigheid, wat is dat? Nou, ik noem het wel eens vaker, onthoud maar dit. Ootmoedigheid betekent dat je klein gaat denken van jezelf. Dat je klein gaat denken van jezelf. En dan zie je dat al de veranderingen in het leven die de Heer bewerkt, door God komen. En niet door jou. God doet het. Je ziet dat je al afhankelijker van de Heere wordt. Er komt ook liefde in het hart. Zorg voor anderen. U gaat anderen helpen in de moeite waarin ze zijn. Je hebt liefde voor hen, zorg. Meeleven, dat doet al zo goed. En ook werkt de Heere door in die vrucht dat u geestelijk gaat verstaan hoe de gevaren liggen. Wat kan en wat niet kan, wat mag en wat niet mag. De Heere geeft u geestelijke voelhorens. Ook al kun je iets niet onder woorden brengen, maar je weet, daar wil ik toch niks mee te maken hebben. Ik hou mijn afstand. Je hoort er de stem van de goede herder niet in. En een schaap kan ook niet alles verklaren. Maar hij volgt wel de stem van de goede herder. Want de Heere leert u dat er alleen maar achter de Heere Jezus aan leven is en behoud. En zo bewerkt de Heere ook de vrucht van goede moed, ook voor de toekomst. Uitzicht op hem, hoop op de Heere, weten dat de Heere je nooit zal verlaten, maar altijd bij je zal zijn en je door zal helpen en je zal leiden. En zo komt er vreugde in uw hart, een diepe vreugde, een blijdschap, dat hij zich om mij bekommerd heeft, dat hij mij leidt, dat ik niet alleen ben. Hij zorgt voor mij overal waar ik ben. En daarom moet ik dagelijks voor zijn aangezicht komen in het gebed achter gesloten deuren. Daar zoek ik hem, ik heb hem nodig. En de hele dag door weet ik, hij is bij mij. Zo komt er vreugde in God. Dat hij mij opgetrokken heeft uit modderig slijk. Dat hij langs mijn leven gekomen is en op mij zag en zei, leef. Zo komt de liefde voor de goedertierenheid van God, die zich zo over mij ontfermd heeft. En dan zegt u, Heere, alles in mijn leven is voor u. Niemand zo goed als u. Nou, zo komen de vruchten voort in het leven. Vrede, dankbaarheid. En dat is allemaal nou een bewijs dat iemand een goede plant geworden is. Aan de vruchten kennen we de boom, zegt de Heer Jezus. En zonder deze vruchten, voelt u wel, is de hele godsdienst maar ijdel. Is het allemaal leeg. Ja, we kunnen allemaal een heel vormelijk leven, heel precies gaan leven en precies in het paadje gaan leven en precies weten zeggen wat we moeten zeggen. Maar dat verder alleen maar een vorm is. Veel mensen leven zo en vinden daar een zekere behagen in. Maar de godsdienst is dood. Er is geen vrucht. Een mens kan ook met rechtzinnigheid en met zijn godsdienst nog zichzelf omhoog willen vijzelen. Om zichzelf omhoog willen halen. De man willen zijn. Het gaat niet om godsdienst, het gaat om waarheid. In uw hart. Om liefde. Om de Heilige Geest die werkt tegen de macht van het kwade. Zo komen de vruchten, dat is echt. Het gaat niet om mooie woorden. Maar het gaat om de waarheid. Het gaat om vruchten in het leven. Want als die vruchten er niet zijn, is alles maar een leeg geluid. De fariseeën waren zo rechtzinnig en de mensen zeiden, oh, dat zijn de fariseeën. Oh, wat een hooggeplaatste mensen. De Heer Jezus zegt, ze zijn wit gepleisterde graven. Adderen gebroed, dat ze huichelaars waren en alleen maar om zichzelf gaven. En dat zit ook mij en u in het bloed. Als je dat ziet, dan schrik je ervan. Dan zeg je, Heere, verlos mij daarvan. Want de Heere wil vrucht zien. Dat het echt wordt in jouw leven. Echt liefde. Echt commitment. Toewijding aan de levende God. Maar de Heer Jezus zegt het toch in Johannes 15 vers 16. Ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven. En dat is het allerbelangrijkste van deze gelijkenis van de zaaier, de vrucht. Dat voelen we ook wel. Zijt niet alleen daders, nee. En zijt daders des woords. En niet alleen hoorders. Jacobus 1 vers 22. En zo moeten die vruchten ook gezien worden in ons leven. Hoe is het nou met ons? Laten we nou allemaal heel persoonlijk, hoef je met niemand over te praten, gewoon in je eigen leven. Herkent u iets van deze vruchten? Afhankelijkheid, aanhankelijkheid, een honger en dorst naar de gerechtigheid. Een besef van eigen gebrek en armoe en tekort. Een liefde tot de Heere. Een dankbaarheid, een blijdschap, ootmoed. Kijk, als dat er nou niet is in uw leven, heel eerlijk. We praten niet over of u twee keer naar de kerk gaat, wat onze goddelijke opdracht is, een roeping. Het gaat niet over rechtzinnig zijn. Het gaat er niet om over de catechismus uit het hoofd kennen. Dat is ook heel goed. En we moeten rechtzinnig zijn. Dat is bijbels. Maar daar gaat het nu niet om. Mens kan dat allemaal hebben, maar nog geen vrucht dragen. Maar als we nog geen vrucht dragen, wat laat dat zien? Dat laat zien dat u nog zonder Christus leeft. En als u niet gedreven wordt met dat verlangen om hem te kennen, wanneer hij niet in het middelpunt van uw leven staat, is er dan wel vrucht in uw leven? Of is het maar wetticisme? Of wat godsdienst? Of leeft het in u en in mij? Kijk, als er geen vrucht is, dan is er geen leven. Dan zijn we geen planting van de Heere. Dan leven we nog zonder God en zonder Christus. En misschien dat de Heere bezig is uw leven wakker te schudden. En dan gaat het niet om dat u in wanhoop moet neerzinken. Het gaat om dat u moet letten op degene die u nu roept. Om eens een keer ernst te maken met de ernst van het leven, met de waarde van uw ziel. Want u mag niet verloren gaan. U moet behouden worden. Daarom zijn we hier in de kerk vanmorgen. Omdat de Heer ons behoud zoekt. Daarom zendt hij uw predikers van het evangelie al zoveel jaren lang. Maar als er nog geen vrucht is, dan gaan we verloren. Eeuwig verloren. Wij moeten vrucht dragen. En straks komt de Heere vragen in uw en mijn leven, waar is de vrucht? En wee de mens die geen vrucht heeft. Geestelijke vrucht. En dan mag u bij God gaan bedelen. Zeggen, Heere, ik ben onvruchtbaar. Ik ben doods. Ik leef zonder u. Ik heb u nodig in mijn leven. Ga nou maar bedelen aan die genadetroon. En zie maar wat God nog zal doen. Bij zulke mensen die zo bij hem komen bedelen. Dan zal God wonderen doen. En nou moeten we ook beseffen dat er ook verschil is in vrucht. Het is niet zo dat de Heere uniforme planten heeft. Dat is in de natuur ook niet zo. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar ik geloof dat alle bladen aan de bomen verschillend zijn. En die halmen, tarwe zijn ook best verschillend zijn. Maar geestelijk is het zeker zo dat er verschil zijn. De ene krijgt meer genade. De ene draagt meer vrucht dan de ander. De ene draagt 100-voud, de ander 30-voud. Maar er komt vrucht. En daar gaat het om. Vrucht. Het heeft ook te maken met het verschil in vruchtdragen, dat de ene meer die strijd van het geloof geleerd heeft dan de ander. De een weet meer wat het betekent om zijn vlees te kruisigen. De een weet meer dan de ander wat het betekent om zelfdiscipline en zelftucht uit te oefenen. Want een mens kan ook in gebreken blijven, dat er wat minder vrucht zijn, doordat hij toch wat slordig leeft. En dan wordt hij toe vermaand. Maar dat het toch niet goed doorwerkt. Dat speelt ook een rol in deze zaken. Ik kan het ook niet allemaal kwantificeren en precies in een formule brengen. Maar het heeft wel te maken of we nou de Heere zoeken en ernst maken met het Bijbel lezen. Of dat we verachteren in de genade. Dat de Heere moet kastijden en slaan en ons zo nog enigszins terugbrengen tot hem. Een slordige levenswandel zal weinig vrucht voortbrengen. Vorige week noemde ik Lot, rechtvaardige man. Het was niet best hoe het met hem afliep. Hij behouden, maar alles was verder weg, verloren. Een slordige levenswandel is ook funest voor het geestelijke leven. Maar daarbij moeten we ook goed begrijpen dat de ene ook meer onderwijs krijgt dan de ander. De een ontvangt meer onderwijs, wordt verder doorgeleid en dat onderwijs wordt gezegend. En dan geldt het ook dat de Heere vrij machtig is in deze zaak. Hij is soeverein in deze zaak en hij geeft de een ook meer genade dan de ander. Maar in dit alles mogen wij staan naar de vrucht. Mogen we de Heere smeken om vrucht. En dan is er verschil. Het kan zelfs 100-voud vrucht zijn. Denk maar niet te klein van de Heere. En denk maar niet, dat zal mij nooit kunnen gebeuren. Met God is alles mogelijk. Ga maar staan na 100-voud vrucht. Dat is geen zonde hoor, om daarom te bidden. Als het niet om uzelf gaat, maar om de Heere. In Genesis 26 vers 12 staat van Isaac die zaaide en in datzelfde jaar vond hij 100 maten. De Heere gaf hem 100-voud vrucht. Dat was dus zijn tarwevelden. En zo kan het geestelijk ook. En Johannes 15, vers 8. Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt. En ook al is er verschil in het vruchtdragen, toch neemt de Heer heel zijn volk bij elkaar. En waar waar geestelijk leven zal vrucht dragen. En Calvijn zegt hier dat de Heer zal niet hen die van een lager niveau zijn verachten. Die van een lager niveau van uitmuntendheid zijn, zal de God niet verachten. Al geeft hij de voorkeur aan meer vrucht, hij noemt hen allen toch goed. Want ze brengen vrucht voort voor de Heer. En nou is er ook nog een gevaar dat een mens kan zeggen, nou, als ik maar een klein beetje vrucht heb, dan is het wel goed en dan kan ik gewoon verder doorleven met mijn leven. Maar dan dat laat zien dat u geen vrucht hebt. Dat laat zien dat u nog zonder God leeft, dat u nog lui bent en voor uzelf wil leven. Een kind van God verlangt naar de Heer in zijn leven en naar meer van de Heer in zijn leven. En als dat verlangen er niet is, dan is ook geen vrucht. Dan is ook geen planting van de Heer. En wanneer u nou vrucht in uw leven mag zien, ja, dat durft u misschien bijna niet te zeggen. Wie zal dat zeggen? Ik draag vrucht in mijn leven. Zo praten wij niet. En zo moeten we ook maar niet praten. Maar daar spreken de Dordtse leerregels wel over. Dat Gods kinderen bij het licht van Gods geest toch kunnen zien de vruchten van de uitverkiezing, de onfeilbare vruchten van de uitverkiezing in hun leven. En dat zien ze dan met diepe dankbaarheid en met verwondering en met ootmoed, want ze weten, Heer, ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En wanneer u nou toch iets van die vrucht ziet, dat u zegt, ja, ik ben niet die ik zijn moet, maar het is toch anders geworden in mijn leven. Dan mag u daar de Heere voor danken op uw knieën. En tegelijkertijd bidden. Leid mij meer in uw waarheid. En men wil altijd goed weten dat uw vrucht niet uit u gekomen is. Maar dat het allemaal genade is. Want wij zijn zijn maaksel. U bent niet uw eigen maaksel, zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. De Heere doet alles, hij is het begin en het einde. Hij trok, hij roept, hij schenkt het leven, hij bewerkt de vruchten, hij plant ook de vruchten, hij bereidt die voor, laat u erin wandelen. Het is alles zijn werk, van begin tot het einde. En daarom mag u zich diep verootmoedigen voor de Heer. Heer, het is alleen maar door u. Ikzelf was 1000 maal afgeweken, maar omdat u mij gedragen hebt al de dagen, zo is het gekomen. En daarom ben ik alles aan u verschuldigd, vrije genade alleen. En als u me een ogenblikje loslaat, dan doe ik de vreselijkste dingen. Heer, bewaar me voor mezelf. En zo wanneer u meer zelfkennis van uw eigen hart krijgt en de verdorvenheid daarvan, dan komt u erachter dat uiteindelijk de vrucht alleen maar ligt in Christus. Dat u ziet al uw goede werken zijn nog allemaal bevlekt en zonde. En al de vruchten die er zijn, daar kleven allemaal gebreken aan. En zo aan het einde moet u zeggen, Heere, al mijn gerechtigheden zijn ook nog een wegwerpelijk kleed. Uiteindelijk heb ik niemand dan Christus alleen. En hij zegt het ook, uw vrucht wordt uit mij gevonden. En dat is nou het wonder. Dat is nou het grote wonder. Uw vrucht uit mij gevonden, dat mag ook de troost geven. En de verwachting en moed. We gaan verder nog iets te zeggen over dat laatste. En dat is de noodzaak om te horen. Want dan zegt de Heer Jezus zo, wie oren heeft om te horen, die horen. Waarom zegt de Heer Jezus dat, jongens en meisjes? Als je oren aan je hoofd hebt, luister dan. Waarom zou de Heer Jezus dat zeggen? Zegt de meester toch ook wel eens op school. Luister nu. Zegt hij toch ook wel eens? En waarom zegt hij dat? Omdat hij juist iets belangrijks wil uitleggen. Je moet goed luisteren. Zegt de Heer nou ook tegen ons. Goed luisteren nu. Naar deze gelijkenis van de zaaier. Want waar zijn wij hier in deze gelijkenis? Waar is de vrucht in ons leven? Zijn wij, wat apostel Paulus zegt, een levende brief van Christus geworden? Niet met inkt geschreven, maar door de geest van de levende God. Luisteren wij. Want eenmaal zullen wij moeten verantwoording afleggen. Ik en u. En dan komt de Heere om de vrucht in mijn leven. En daar gaat het om. En zo loopt een scheidslijn ook door de kerk heen. Hen die vrucht dragen en hen die geen vrucht dragen. Want de Heer Jezus heeft het hier over het koninkrijk der hemelen, hier op aarde. Dat is de kerk, zeg maar. Hoe is het bij u? Bij mij? Hoe luisteren wij? Wat doen we met het woord van de Heer? Wat doen we met al de preken? Hebben we nog wel eens tijd om een paar bladzijden uit een goed boek te lezen, om wat kunstmest te stoppen in die aarde, om de groei te bevorderen? Of hebben we daar geen zin in? Hebben we daar geen tijd voor? Hoeft niet de hele dag. Hoeft ook niet de hele avond. Maar toch doen. Geregelde tijden, iets te lezen. Krijgt u impulsen van. Goed voor u. En hoe luisteren we naar het woord van God? Nemen we het met ons mee als we naar huis gaan? Bidden we er ook om? Luisteren we? En misschien herkent u de vrucht niet in uw leven. Misschien herkent u de vrucht niet in uw leven, maar gaat u dan maar uw knieën buigen. En maar aanhouden bij die hemelse landman. En van hem alle hulp en heil verwachten en vragen. Want dan zegt de Heer, ook al is er maar een handvol koren op het land. Eén handje vol koren op een groot land. Wat betekent dat nou? Hè? Wat betekent mijn klein geloof nou? En mijn zwakke gebeden, wat betekent dat nou? Hè? Al is maar een handvol koren in het land. De vrucht daarvan zou ruisen als de Libanon. De Libanon, er stonden allemaal bomen, bossen. En die ruisten in de wind. Nou, die hele vlakte, ook is maar een handvol koren, wordt gezaaid. Komt er toch vrucht? Hebt u geen besef van? Echt. Waar komt die vrucht dan? Die komt uiteindelijk straks. Heerlijke vrucht. Een vrucht onvoorstelbaar. In volmaaktheid. Zonder zonde. Hem dienen. Ja, dan komt de vrucht. Dan zal God alles zijn in allen. En dan hebt u uw wens verkregen. Amen. Zullen wij zingen Psalm 72, de versen 8 en 9.
Thank you.
Laten wij bidden en danken. Heerlijke God, dank u dat u niet voor de vorm gediend wilt worden, maar dat u gediend wil worden in waarheid en in de liefde en met diep ontzag. Want u bent God, waardig te ontvangen alle eer en liefde. Trouwe Heer, we belijden u dat uit onze geen vrucht zou voortkomen in der eeuwigheid. En daarvoor hebt u nou uw Zoon gegeven. Opdat onze vrucht in hem gevonden zou worden. En dat u door uw geest die vruchten zou bewerken ook in ons hart en leven. Al zal het bij ons altijd met gebrek en met tekort zijn. Maar toch komen de vruchten er. Want daartoe bent u toch ook verheerlijkt. Wanneer een mens veranderd wordt en hij anders wordt in zijn gelaat, in zijn gewaad en in zijn gepraat. Dat mensen zien dat hij anders is. Dat hij liefdevol en zorgzaam en zachter geworden is. En wat nederig van hart. O Heere, wat een zegen. Wanneer een mens verlost wordt van zijn eigen boos hart. Heere, toon ons ons boos hart. Toon ons dat er uit ons geen vrucht is. En Heere, wil toch uit genade doorwerken met het zaad van het evangelie. Dat het wortel mag schieten nederwaarts. Dat het opwaarts mag opschieten. En dat de vrucht mag komen van geloof en bekering, van hoop en van liefde, vrucht van dankbaarheid en blijdschap, een vrucht van toewijding aan u, dat we verlost worden van valse schaamte en van mensenvrees, dat we uw naam gaan vrezen, dat alles in ons leven ter uw beschikking ligt. En als we iets moeten afsnijden uit ons leven, dat we dat doen zoals u zegt, zelfs de rechterhand of de rechteroog als die weg moeten. Om maar te laten zien dat alles wat ons tot zonde verleidt, weg moet. Alles wat tussen u en ons instaat, weg moet. Heere, laat het ons zien. En zo is er met gebrekkige menselijke woorden het evangelie weer geklonken. Maar wanneer u dat zaad, dat gestrooid is, doet ontkiemen, dan zal die kiemkracht alle weerstanden overwinnen. Heere, werk in ons midden, tot lof en eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij 126, het derde vers. gaat dan heen met u dragende de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.